U vraagt, we proberen er niet omheen te draaien, behalve wanneer een persoonlijke vraag is, dan krijgt u helemaal geen antwoord. Schriftelijke vraag gaan voor. Eerste vraag, ik zal het zo vlug mogelijk afhandelen.
Wat is er waar van de Hopi-Indianen-profetieën? Wat kunnen we ervan leren?
Sommige van die profetieën zijn inderdaad juist. Andere daarentegen zijn, zoals sommige profetieën die we terugvinden in het Oude Testament, eerder stampolitiek. We zouden dus kunnen zeggen, wat kunnen we ervan leren? Dat Hopi-Indianen even beschaafd waren als wij, alleen dat ze het op een andere manier uitdrukten.
In een oude brochure, die Veranderde Waarde heette, werd de wereldleraar de herleving van het oude genoemd. Evenals Jezus of offer en offerwaarde. Aan het einde van zijn openbare taak. En de aankondiging van de vernieuwing van allerlei manifestaties. Als zodanig een zwakke schaduw van Jezus, maar gelijktijdig een versterkte uitgave van Johannes, die projectie in de woestijn. Kunt u dit verduidelijken?
Nou, dat is eigenlijk dood eenvoudig. Kijk, er is één waarheid. En die waarheid die moet steeds opnieuw worden geformuleerd, omdat de tijden veranderen en daarmee de mensen en hun begrip. En wanneer je dus dan niet die boodschap opnieuw brengt, dan is ze zodanig vervalst dat ze vaak in haar tegendeel verkeert. Nou, en dan is het heel eenvoudig. Er zijn dus zielen die dat kunnen. Die zeggen, dan incarneer ik. Dan breng ik hier wat in beweging en daar wat in beweging. En nu, wereldleraar en wereldmeester hebben gezegd, geen godsdienst meer. Jezus heeft het ook heel goed bedoeld en heeft heel goed gedaan. Maar je ziet wat eruit is voortgekomen. Hebben ze zo onder elkaar, dus geen godsdienst. We gaan verschillende groepen gaan we een mogelijkheid geven. We gaan ze wakker maken. We brengen ze als het ware op het pad van verandering in hun leven, in hun denken. Nou ja, dat hebben ze ook gedaan. Dus dat is eigenlijk doodgewoon het hele eiereneten, ja.
Dr. Bach's dauwdruppelfilosofie, wat houdt het in? Waar komt het vandaan en wat vindt u ervan?
Nou, ik heb er geen ervaring van en ik weet er ook niets vanaf. De enige druppels waaraan ik me nog herinner is, ik ben wat ouder geworden, datgene wat aan mijn neus hing onder bepaalde omstandigheden, vooral als het te kouder was. Volgende vraag graag.
Is de asteroïdengordel inderdaad het resultaat van een catastrofe veroorzaakt door een egoïstische levensbeschouwing van betrokken planeetbewoners?
Ja, daar ziet het wel naar uit. Ofschoon dus de sterrenkunde waarschijnlijk zal zeggen dat de asteroïdengordel het resultaat is van een niet volledig gevormde planeet. Maar er is inderdaad een planeet geweest. Deze planeet heeft zichzelf vernietigd. En in feite is dat gebeurd door de aanboring van de kern, waarbij de kern toevallig precies in de richting wees waarvandaan de omloop kwam. En daardoor is dus een groot aantal meteorieten ontstaan met een ongeveer gelijk of vergelijkbaar omloopbaan. Voldoende?
Welke krachten, stoffelijk, astraal en mentaal, spelen een rol tijdens de volle maan?
Ja, dat ligt aan de omstandigheden waaronder u die zaken wilt bekijken. Volle maan geeft inderdaad een verheldering of een verhelderingsmogelijkheid van het innerlijk leven, aangevoelde waarden of geloofswaarden, dus niet rationele waarden. Daarnaast brengt het over het algemeen een emotionele verstoring teweeg. Het gepolariseerde maanlicht heeft daarbij ook grote invloed. En ten laatste kunnen we zeggen dat in de periode van volle maan de gehele natuur haar eigen sapdrift, dus haar eigen reactie verandert. En op grond daarvan mag worden aangenomen dat ook de mens dit zal doen, het welk op zijn astraal invloed zal hebben en mogelijk daardoor een fellere uitwisseling van, zeg maar, besefs- of bewustzijnswaarden tussen geest en stof kan veroorzaken. Dat laatste zegt er niet zeker.
Wat zal de nabije toekomst worden voor de sociale zekerheid en de psychiatrie?
Ja, laat ik het zo zeggen. Wat u sociale zekerheid noemt, is in feite een gefixeerde sociale onzekerheid. En als zodanig mag gezegd worden dat de sociale zekerheid niet te handhaven is op de wijze waarop ze nu wordt gehanteerd. Omdat een zekerheid altijd voor het gehele volk moet bestaan en niet voor een enkele groep kan worden vastgehouden, onverschillig of dat bezitters zijn of armen. En wat was het tweede punt?
De psychiatrie en de sociale zekerheid.
Ja, de psychiatrie. Ja. Laat ik het zo zeggen. In de psychiatrie komen de meer verlichte psychiaters langzaam maar zeker tot de conclusie dat ze hun wat verstarde vakgenoten eerst onder behandeling moeten nemen voordat er voor de patiënten van een verbetering sprake kan zijn.
Al wat gij vragende begeert, bid en het zal u gegeven worden, is een bekende stelling. De daardoor ontstaan harmonie maakt veel meer mogelijk. Houd dit in dat een homofiele man een hetero tot een relatie met hem zou kunnen brengen? Of is er toch een beperking aan de stelling? Liefde, ook de stoffelijke, kan toch ook na bidden geweigerd worden?
Ik denk dat liefde iets is wat in jezelf bestaat en wat je in een ander niet kunt bepalen. En als zodanig, of dat nu gaat over lichamelijke aantrekkingskracht of andere zaken, geloof ik niet dat je door om te bidden het kunt krijgen. Als u homo bent en u denkt dat, bent u wel homo, maar niet sapiens. Dus u moet goed realiseren, het gaat hier om het scheppen van relaties, voornamelijk met het niet-denkende, met het gebeuren. Vraagt en u zal gegeven worden, klopt en u zal worden opengedaan, betekent niet dat als u wordt opengedaan, degene die achter de deur staat zegt, kom maar binnen. Kan ook zijn dat hij zegt, verrek, ben jij het, en die deur dichtgooit.
Ja. Wat is volgens u een goede en zinvolle vraag en welke criteria gebruikt u bij uw antwoorden?
Een zinvolle vraag is elke vraag die uiting geeft aan een probleem op een zodanige wijze dat in de beantwoording een verheldering voor velen mogelijk is. Het criterium bij de beantwoording is altijd A, de essentie van de vraag, B, de begripsmogelijkheid van de aanwezigen en D, onze eigen achtergrond en onze interpretatie die daarbij een rol zal spelen.
Wat denkt u, hoe lang is er nog een goede mogelijkheid om te leven op de aarde met al die vervuiling?
Het ligt eraan hoe oud u bent. Maar als u op het ogenblik, laten we zeggen, 40 bent, dan zou ik zeggen, nou, 40 jaar geef ik u nog wel. Hè? Als u zich afvraagt voor de mensheid, dan zou ik zeggen, die mensheid is op het ogenblik al voor een deel aan het veranderen. Er zijn tegenwoordig al stadsmensen die als ze in de frisse buitenlucht komen, beginnen te kuchen van alle zuurstof. Er is sprake van een milieuaanpassing. Er is sprake van een bepaalde vormaanpassing, enzovoorts, enzovoorts. Ook onder de mensen. En als u kijkt hoe de verhoudingen sterk zijn gewijzigd, zeggen de laatste 100, 150 jaar. Niet alleen ten aanzien van levensduur. Ik kan nog zeggen, dat is de medische wetenschap die daar wat mee te maken heeft. Dan praten we niet over wat er begraven is. Maar gestalte anders, grote mogelijkheid tot spierontwikkeling anders en beter vaak. Voeding, ja, maar ook milieu en al die andere waarden hebben kennelijk een genetische invloed. Aanpassing van reactie- en herkenningsvermogen. Moderne mens reageert ongeveer 10 keer zo vlug als een mens, laten we zeggen, uit 1400. Maar ja, in het moderne verkeer heeft hij dat ook nodig. En als je dus zo gaat redeneren, dan zie je die mens pas zich aan. Maar of u het dan nog kunt volhouden met al die veranderde mensen om u heen, ja, dat is een andere vraag. Maar als u 40 jaar hebt, dan, nou, al wordt u 100, dan hebt u nog best de tijd. Voldoende?
Zijn krachten als de Sanata Kumara of de heren Maitreya ook bij het Wesak gebeuren aanwezig? En zo ja, waarom nemen ze dan geen centrale plaats in het vierkant, zoals Jezus en Boeddha?
Als je aan het altaar staat, en dat is een traditie, dan kun je niet gelijktijdig in het vierkant staan of in de driehoek. En zeker geen plaats meer nemen in de halve maan. Met andere woorden, degenen die behoren tot de groepering die al zeer lang, langer dan het bestaan van het christendom, deze uitstraling, deze uitwisseling van hoogste kracht en aflezing van hoogste kracht en aarde, dus tot stand brengen, zijn degenen die in feite aan het altaar, zoals dat heet, de leiding hebben. En daarom zijn ze dus niet aanwezig op een andere manier. Wanneer we overigens denken aan Jezus, de Boeddha en nog een paar anderen, dan denken we in feite vaak aan heel grote geesten die ook niet in het vierkant staan, maar zijdelings van het altaar. En dus, religieus gezegd, als een soort acolieten of diakenen fungeren. Voldoende?
Is het juist dat ten aanzien van eigen en andermans gedrag niet te oordelen in goed of kwaad, en ervan uit te gaan dat alles wat er gebeurt zin heeft, en dat de mens de taak heeft achter die zin te komen?
Nou, daar zou ik persoonlijk geen zin in hebben, maar laat me het zo zeggen. Alles wat gebeurt heeft betekenis. Er is een schakel tussen wat was, datgene wat reeds in ons gefixeerd is, en datgene wat zich in ons nog ontwikkelt. Deze betekenis kunnen we pas begrijpen wanneer de tijd een heel eind verder is en ons bewustzijn zeer waarschijnlijk dus ook verder is gekomen. Daar moeten we zeggen, het gedrag van een ander kan ik vanuit mijn standpunt laken, maar ik kan de mens niet laken, want ik weet niet hoe hij ertoe komt, wat zijn beweegredenen zijn. Ik kan hem dus niet veroordelen of beoordelen, omdat ik te weinig weet. Ik aanvaard daarom die mens, al aanvaard ik bepaalde van zijn gedragingen misschien niet, en ik probeer die mens te helpen om het positieve wat ik in hem aantref, hoe weinig dan ook, te ontwikkelen en daar iets mee te doen. Voldoende?
Is de neiging van christenen om Joden te willen bekeren beslist onjuist? Matthäus 28, het zendingsbevel, zegt: ga dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam des Vaders enzovoort, leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Waar komen deze twee stellingen vandaan? Van Jezus zelf en zo niet, van wie dan wel?
Ze zijn een interpretatie door leerlingen van datgene wat Jezus gezegd heeft. Hetgeen hij gezegd heeft is in feite: ga uit, onderwijs alle volkeren, in mijn naam, de naam des Vaders, breng hen de blijde boodschap, genees hen en drijf de duivelen uit. Daar kwam het op neer. Maar dat wordt allemaal geformaliseerd. Vergeet niet, een evangelie is een propagandageschrift. En daardoor zit je met een situatie waarbij je zegt: ja, is dat nou waar? Nou, het zal waar zijn. Maar kun je iemand tegen zijn wil bekeren? Jezus' eigen woorden, in twee evangeliën zelfs, zijn daar in feite tegen. U mocht een Jood duidelijk maken wat christendom is. Maar zou het niet verstandig zijn, wanneer u dat probeert, om eerst te willen begrijpen wat Jodendom voor die mens betekent? Dan kun je tot een synthese komen. En dan zit je niet met de moeilijkheden die Paulus onder meer heeft gehad in de vroege christengemeenschappen, waar de vraag ernstig is overwogen of iemand zich niet eerst tot Jood moest verklaren en laten besnijden voordat hij christen kon worden. Waarbij dus een elitair, zij het wat Judees, principe bij de eerste leerlingen duidelijk wordt. Ik geloof dat het er niet om gaat wat een mens is. En zelfs niet wat hij gelooft. Het gaat erom wat hij leeft. En de meeste mensen vinden het makkelijker om te geloven in bepaalde goede dingen dan ze te leven. Voldoen?
Wanneer zullen de elementaire mensenrechten alom gerespecteerd worden? Volgens Amnesty International worden ze in 135 landen geschonden. Zal het martelen in Aquarius of met het tot stand komen van de continentale blokken gaan afnemen?
Ongetwijfeld zal het martelen op den duur af gaan nemen. Maar dat heeft niet te maken met een verbetering of een volledige erkenning van de mensenrechten. Ik geloof dat de mensenrechten op aarde volledig bekend zijn wanneer de laatste mens zijn makker begraven heeft.
Was generaal de Gaulle eerder Le Grand Condé, respectievelijk Jozef II, was Stalin onder andere Genghis Khan en keizer Wilhelm Julius Caesar, Mussolini tenslotte, zou Marcus Antonius geweest zijn?
Als ik ze tegenkom, zou ik het ze vragen.
Moet een slager na de dood de slachting en pijn van ieder dier herbeleven, ondervindt hij dan schuldgevoel, idem voor de jager?
Als hij uit lustgevoel heeft gedood, dan zal hij daardoor gebonden zijn met het lijden van zijn slachtoffer. En dat in zekere mate of volledig, dat ligt er weer aan, ondergaan. Maar wanneer die slager gewoon geslacht heeft omdat het zijn werk is en de dier zo weinig mogelijk heeft laten lijden, dan zijn dat voor hem geen levende wezens, zijn voorwerpen. En uiteindelijk is hij maar de uitvoerder van de volkswil, die dus geen bloed wil zien, maar wel biefstuk eten. Niet waar?
Als de bijdrage van is de bijdrage van intellectuelen aan het algemeen welzijn der mensheid dusdanig dat dit de in het algemeen hoge salarissen rechtvaardigt?
Moet je daar nou diplomatiek op antwoorden? Laat me het zo zeggen. Degene die als intellectueel de hoge salarissen krijgen, zijn degenen die niet intellectueel genoeg zijn om te beseffen wat ze doen en wat er bij anderen gebeurt.
Als er orde kan bestaan, dan kan er ook wanorde bestaan. Geluk is mogelijk bij de gratie van de mogelijkheid tot ongeluk. Met andere woorden, er zijn ongelukken mogelijk. Daarom heeft niet alles zin, bijvoorbeeld 100.000 vogels in de olie op het strand. Dat is onzin. De kosmische boekhouding klopt soms niet. Bent u het daarmee eens?
Absoluut niet. Omdat u zich niet realiseert dat de dood van die vogels invloed heeft op het milieu, dat de olie en de verdere verontreiniging van de zee ook op een andere en in feite vredere manier het uitsterven van een aantal soorten zou bewerkstelligen, en daarnaast u niet afvraagt wat de invloed is op mensen en omgeving van deze vogels. U kunt het niet overzien, daarom kunt u ook niet oordelen. Alles is zinvol gezien binnen het geheel, omdat het deel uitmaakt van de totale ontwikkeling, waarbij elk incident op zichzelf betekenis heeft en misschien een enkele keer vervangen kan worden door een ander incident, maar nooit volledig gemist kan worden. Voldoende.
Als een maatschappij het bedelen verbiedt, is het gedaan met die maatschappij, zei Krishnamurti. Waarom?
Doodgewoon. Als je het bedelen verbiedt, wordt de staat de bedelaar die met geweld de aalmoes neemt om ze uit te delen. Maar wanneer de bedelaar een beroep kan doen op u en u oordelend over de bedelaar als het ware hem laat delen in uw overvloed, dan hebt u beide daardoor een gevoel van aanvaarding en dankbaarheid. U hebt daardoor dus een grotere eenheid in het mens zijn mogelijk gemaakt. Iets anders is wanneer u de mensen dwingt om tot bedelaar te worden. Dat acht ik uit een boze. Voldoende?
Waarom werd president Kennedy vermoord en hoeveel schutters waren er bij de moord betrokken?
Dat kunt u allemaal nog terugvinden in de verslagen waarin we dat behandeld hebben, ongeveer een week na zijn dood. Er waren in het geheel opgesteld 7 schutters, waarvan er tenminste 3, waarschijnlijk 4, hebben geschoten. Oswald was daar niet één van. Ook dit zijn erbij gevoegd. De reden was de aantasting van bepaalde belangen van mafiosi en oliemagnaten. En het ingrijpen werd deels door de CIA, deels door de John Birch Society betaald. Het waren dus hired killers, betaalde moordenaars. Voldoende.
Wat is oerkracht?
Oerkracht is datgene wat niet omschrijfbaar is en moeilijk definieerbaar, omdat het geen tegenstellingen kent in zichzelf. Het is de basis van alle vormen die wij kennen, maar in zichzelf onkenbaar. Voldoende?
Wie was Maya en aan wie was zij verbonden, geestelijk bedoeld?
Maya is de naam van de moeder van de Gautama Siddhartha. Maar Maya is ook de uitdrukking voor de illusie. De illusie is gehuwd met de werkelijkheid, maar zij vertekent haar zodanig dat de werkelijkheid in de droom zijn weg niet kan vinden.
Weet u hoe het komt dat de moord op president Kennedy na 25 jaar zoveel indruk heeft gemaakt op zoveel miljoenen mensen?
Dat is heel eenvoudig. Iedereen voelde dat er iets niet in orde was. Iedereen kan aanvoelen dat er geknoeid is met allerhand gegevens, zelfs waarschijnlijk met de lijkschouwing van het lichaam van Kennedy. De ervaringen die men had en een deel van de publicaties die verschenen zijn, spreken tegen wat officiële verklaarders uiteindelijk na zogenaamd rijpelijk onderzoek hebben gesteld. Verder werden een aantal gegevens onmiddellijk als staatsgeheim geclasseerd, waren niet toegankelijk. Terwijl Kennedy een man was waarvan iedereen veel verwachtte, die men zeer sympathiek vond en waarvan men ook verwachtte dat hij een oplossing zou brengen voor de grote problemen die zijn opvolgers vervolgens in de ijskast hebben gezet, totdat ze uiteindelijk zelf zijn begonnen te broeien. Voldoende?
Kunt u wat vertellen over de discipline en de witte broederschap?
Daar heb ik geen tijd genoeg voor. Simpel gezegd dit. Discipline ontstaat uit een eigen besef, waardoor men zichzelf een beperking oplegt, welke het mogelijk maakt in een groter verband een eenheid te bereiken en zo meer te zijn en meer tot stand te brengen dan men vanuit zichzelf zonder dit ooit tot stand zou kunnen brengen. De witte broederschap is een gemeenschap waarin de wijzeren en degenen die meer lichtend zijn of sterk, hoe moet je het noemen, door hetgeen zij zijn, anderen overtuigen dat ze zichzelf moeten beperken en dat deze zelfbeperking, ook wanneer ze het daar niet helemaal mee eens zijn, zinvol kan zijn. Er blijft echter een vrijheid bestaan. Zodra men overtuigd is dat het niets uithaalt, kan men weer rustig zeggen, maar laten we dan dat proberen. Er bestaat dus een veel grotere vrijheid en de discipline is zelfdiscipline. Voldoende?
Wordt Steiner door de witte broederschap als een der grote adepten beschouwd of eerder een adeptus minor? Wellicht niet eens deel uitmakend van de grote raad. En staat Goethe, door Steiner zeer vaak aangehaald, geestelijk nog iets hoger?
Neemt u me niet kwalijk, u vraagt me nu vanavond overal oordeel te geven over mensen en namen. Steiner was een groot mysticus. Hij was geen adeptus, zelfs niet een adeptus minor. Hij heeft ongetwijfeld zijn ontwikkeling geestelijk verder vervolgd. Wat zijn ogenblikkelijke status is, weet ik niet. Ik heb hem in de Grote Raad nooit gezien. Maar ik ben geen vast lid van die Grote Raad en durf dus niets met zekerheid te beweren. Wat betreft Goethe. Goethe was een mystiek dichter, een mason en eigenlijk een rozenkruiser in de masonerie. Daar bestaat namelijk ook deze graad. En als zodanig was hij zeker een ingewijde in bepaalde dingen die onder andere in meestersleerjaren, in farmerleer en dergelijke ook naar buiten komen. Men moet dus begrijpen, het was een groot man, een groot dichter en verder een burger die van het goede leven hield. Dat hij geestelijk hoger staat als Steiner, weet ik niet. Ik ken niet het geheel van zijn geestelijke verdere ontwikkeling en kan geen woorden uitspreken.
Krishnamurti geeft aan de seksualiteit een bepaalde uitleg. Ze wordt in deze wereld zo belangrijk gevonden omdat men zo weinig vrij creatief is en dan voor veel mensen de enige mogelijkheid wordt om zichzelf te vergeten. Kunt u dit laatste toelichten en gaat het niet gewoon om zintuigelijk genot?
Ja, het gaat om zintuigelijk genot, maar het gaat heel vaak ook om een psychologische ontlading. Het zich begeert weten. Het kunnen begeren en vervullen, dat zijn dus psychologische factoren die in de seksualiteit een veel grotere rol speelt dan men begrijpt. Op de juiste wijze gebruikt echter is een versmelting van levenskrachten en deze versmelting van levenskrachten kan tot een verhoogde uitstraling komen, mits men in staat is te beheersen van wat wel slangenvuur wordt genoemd. Voldoende?
Is er op dit moment nog steeds iets soortgelijks als de steravond rondom Kerstmis dit jaar? En gebeurt het nu met groepen mediterende?
Er gebeurt inderdaad iets dergelijks. Soms nog met mediums op bepaalde plaatsen in de wereld. In andere gevallen vaak met groepen die inderdaad wat u noemt in meditatie of gebed verzonken zijn. De uitstralingen worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Dit geschiedt zowel bij kleinere groepen die dan als explosiepunt, als kernpunt worden gebruikt, als bij wat grotere groepen die eenvoudig als lampen, als stralingselement worden gebruikt.
Hoeveel procent reïncarneert na een wiegedood weer bij dezelfde ouders?
Moeilijk, bestaat geen statistiek over. Ik denk 2-3%.
Waarom draait er één maan van Neptunus naar links en de andere naar rechtsom?
Ja, ik vermoed dus dat niet al deze manen gelijk zijn. We weten ook van Luna dat ze door de aarde is ingevangen. En ofschoon ze bestaat uit materie die ook in de rest van het zonnestelsel hier bestaat, betekent dit nog niet dat ze noodzakelijk in dit zonnestelsel is georigineerd. Het is zeker dat bepaalde rampoverleveringen te maken kunnen hebben met de invanging van deze maan, En er zijn zelfs verhalen over een ijsmaan die voor die tijd bestaan heeft. En waarvan de neerstorting onder andere een verdere scheiding tussen de continenten van Europa, Afrika en de Amerika's tot stand zou hebben gebracht. Er zijn dus heel wat verhalen over. Maar waarom ze in een tegenstelde richting, ik vermoed dat het te maken heeft met de invang, ofschoon het denkbaar is dat een van deze kleinere manen dus gewoon gebruikt is en dus in een omloopbaan is achtergelaten, die gezien de aanvluchtrichting de meest logische was, zonder dat erbij de vraag is gerezen of andere manen dat misschien anders deden. Voldoen?
Kunt u iets vertellen over de aura in verband met aardse en kosmische energie?
Kosmische energieën werken voornamelijk in op de buitenste laag of de zogenaamde blauwe laag van de aura. Wanneer we zien wat die inwerkingen zijn, dan blijken ze onder meer in een grotere hoeveelheid statische elektriciteit en ontlading te resulteren. Daarnaast zullen energieën die met de aarde en met de zon bijvoorbeeld verwant zijn, voornamelijk hun invloed geven op de eerste en de tweede laag, namelijk de zogenaamde lichaamslaag of rode laag en daarnaast de zogenaamde gele laag of gouden laag. Hierbij blijkt dat gevoelsleven en levensprocessen worden beïnvloed door deze uitstralingen, terwijl kosmische uitstralingen in feite eerder het onbewuste en de geestelijke waarden beïnvloeden en de doorwerking daarvan naar de aura toe blijkt dan over het algemeen in het gevoelsleven terecht te komen. Voldoende?
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar we moeten om de tijd denken.
Nog twee.
Zijn maatregelen als verplichte verzekering en ook AOW geestelijk gezien eigenlijk onjuist?
Geestelijk gezien wel, omdat degene die grote delen van zijn eigen verantwoordelijkheden aan anderen delegeert, daardoor er eerder toe komt om verantwoordelijk te leven.
Hoe belangrijk is het om te aarden en goed geaard te zijn en hoe breng je lichaam en geest in evenwicht of in verbinding?
Te aarden in de zin waarin u dat bijvoorbeeld bij een radiotoestel of bepaalde elektrische apparaten doet, is natuurlijk niet zo belangrijk. Belangrijk is het wel voor u dat u een directe relatie hebt met de lucht-aarde spanningsverhouding die rond u bestaat. Er moet dus altijd een zodanig potentiaalverschil bestaan tussen de top van uw lichaam en uw voeten, dat hierdoor de geladenheid niet uw eigen wezen overtreft. En wanneer dat niet het geval is, de spanning te hoog oploopt, zijn zenuwstoringen en vaak neerslachtigheid en dergelijke hiervan het gevolg. Ik geloof dat ik daarmee het voornaamste deel van de vraag heb beantwoord.
Ook hier is natuurlijk een ondergrens.
Er is een ondergrens, maar die ondergrens die kan alleen wanneer de verhoudingen op aarde zelf wegvallen, kunnen dus werken. De ondergrens, een te lage spanning, betekent over het algemeen uitputting, slapheid, slapeloosheid en slaperigheid voortdurend. Dus eigenlijk seniliteitsverschijnselen vaak. Ik mag het niet te lang meer maken, maar heel kort gezegd, er is een lucht-aardepotentiaal dat als een statische spanning kan worden bepaald. Deze statische spanning heeft direct invloed op uw levensstromingen, daarnaast op het functioneren van de neuronen, de zenuwcellen dus, en de signalen die daaruit voortkomen. Wanneer dit potentiaal voor u ideaal is, functioneert uw lichaam ideaal en bent u daarvoor door rustiger en kunt u ook mentaal en al geheel psychisch beter en vollediger reageren. Ik hoop dat ik het voldoende heb gezegd. Vrienden, je moet me niet kwalijk nemen, hè? Ik heb toch werkelijk zo vlug gedaan als ik kon.
Bent u moe?
Nee, maar ik moet weg, anders wordt het medium moe. En bovendien, ik heb nog wat anders te doen. Ja, wij kissen best een hele hoop in de geest, hoor, dat weet u niet, maar we hebben nog meer te doen. Ja, anders denkt u, ik ga lekker dood, dan hoef ik alleen nog kletspraten verkondigen. Nou, nee hoor, dat zit er niet in. Er zijn een hele hoop dingen. En dan moet u zelfs nog proberen om niet al te veel te kletsen, ofschoon het mij niet altijd lukt. We gaan eindigen met de bekende improvisatie. Ik zou zeggen, geeft u 3 woorden en niet meer.
Bedankt.
Ja, ik heb dus gehoord het einde en het afscheid en bedankt. Nou, dat is eigenlijk één begrip. Wat hoort er nou verder nog bij? Geef er nog één.
Huh?
Orde. Een begin. Nou, daar kan ik het wel mee doen. En die computer die komt er dan vanzelf bij te pas. Want die heb je nodig om te sorteren. Orde. Wat is ordelijkheid? Die niet op regels zelf zich stoelt, maar in verbondenheid zich voelt als eenheid die steeds verder gaat. En in verbondenheid bestaat en zal bestaan door alle tijd, omdat zij zoekt naar een verbonden zijn met al wat was in eeuwigheid. Hoe zoekt men dan nog naar een eind? Of zoekt men naar het begin? Is niet het zijn reeds in zichzelf op elk moment de zin van al wat is, van al wat leeft, van wat je leven inhoud geeft, van wat je drangt en wat je prangt en wat je soms tot vreugde wekt of zelfs ontwaken doet totdat je in jezelf weer licht ontdekt en daaruit verder gaat? Je kunt niet delen, programmeren, zoals men met computers leren en verkondigen kan, wat in de geest in feite bestaat. De orde is een werkelijkheid die nooit het leven laat, maar in het leven steeds weer is een deel van eenheid van bestaan en juist daardoor in zich zo vaak dan onder of ook op kan gaan om toch herboren weer te zijn in andere vorm, in andere norm, met schijn van regels die ook anders zijn. Maar het verschil is toch een waan. Zo onmetelijk klein. Omdat de waarde van verbondenheid, aanvaarding en in harmonie bestaan de werkelijkheid is die nog leeft wanneer de waan vergaat. Wanneer het al geen kracht meer heeft. Geen ster meer aan de hemel staat. Daarom zeg ik, het is geen eind, het is geen nieuw begin. Maar wat er was, blijft voortbestaan, al krijgt het andere zin, al krijgt het werk een andere klank, een andere vorm. Schijnbaar wordt het een ander woord. Maar het is hetzelfde wat u kent, zo vaak reeds hebt gehoord. Zeg niet, nu blijven wij alleen. Want in verbondenheid die in uw wezen zelf bestaat, is orde voor u toch een band die nimmer ooit vergaat of ge nu leeft of sterft. Dat wat ge geeft is dat wat gij beërft. Dat wat ge zijt in anderen juist, wordt werkelijkheid waarin geleefd. Omdat niet vorm, niet norm, niet wet, maar de verbondenheid, de kracht, is en de regels geeft die door het zijn u voortgeleid tot het einde van een ik bestaan waarbij men op kan gaan in al en toch als ik de vreugden ondergaan van die verbondenheid waarin het al uw leven leidt maar uw begrip zo uitgebreid leert om zichzelf te verstaan. Zo vrienden, ik hoop dat ik daarmee de verwachtingen niet helemaal heb beschaamd. En ik weet, het zal voor sommigen van u een vaarwel zijn in deze vorm van samenkomen. Maar maakt u zich nog geen zorgen. Dat wat u nodig hebt, zal er altijd voor u zijn. En de hulp die u nodig hebt en die u zoekt zonder uzelf te zoeken, wordt u nog altijd gegeven. En de liefde van de kracht, die op aarde zoveel en zoveel verschillende boodschappen heeft gebracht door alle tijden heen, is nog steeds aanwezig en zal nog steeds in u proberen een antwoord te wekken op dat gedeel zijt van de liefde, die het al bepaalt, de volledige aanvaarding, waarin het ik bewust een deel wordt van dat wat onomschrijfbaar blijft. Ik dank u voor uw aandacht. Goedenavond.
je druk.
Mooi tijd.
Zo, hiermee is een einde gekomen aan 30 jaar lang openbare bijeenkomsten hier in Amsterdam. 35 jaar lang zijn we hier in Krasnopolski geweest. De volgende bijeenkomst die organiseren we bij mij thuis, maar dat is alleen voor mensen die hun adres hier hebben opgegeven. Mocht u nog belangstelling hebben, dan kunt u uw adres hier opgeven, dan krijgt u half januari een berichtje van wanneer en waar precies de bijeenkomst plaatsvindt. En
als ze uitgekozen zijn.
Als ze uitgekozen zijn, maar er is een mogelijkheid dat ik daar in de buurt een zaaltje huur en dan zijn er weer wat meer mensen mogelijk. Dus het zou best kunnen zijn dat u dan toch bericht krijgt. Maar als u zich nu opgeeft, dan zoveel mensen als hierop staan, kunnen niet in een woonkamer in ieder geval. Maar als ik een zaaltje heb, kan dat wel. Dus dan kan ik toch een aantal meer mensen daarbij hebben. Maar ik wil in het bijzonder Karel hartelijk danken voor zijn hele trouwe komst, de jaren door. Er zijn toch maar enkele bijeenkomsten een keer uitgevallen, maar voor de rest nooit, hè. 30 jaar lang trouwen. En ik wens u dan tot ziens. Misschien tot ziens hier in de stop en anders zien we gaan verder.
Nou, mag ik het ook zeggen, jongens? Ik ken jullie niet zo. Ik ken sommige gezichten, maar de meeste ken ik niet eens, hoor. Maar het is altijd prettig geweest in Amsterdam. Ik ben er graag gekomen. Bedankt ervoor. Ik hoop dat we elkaar nog eens een keer zien. Het hoeft niet direct op aarde, het kan in de hemel ook. Vooral als we er een plek kunnen vinden. Maar...
Je voelt zich wel lekker daar, geloof ik,
hè? Ik voel me altijd lekker. Ik wens jullie in ieder geval hele prettige feestdagen. En dat het nieuwe jaar voor jullie alles mag brengen wat je nodig hebt. Niet wat je verlangt, maar wat je nodig hebt.
Dankjewel. Ja, ja. Ja,
het is nog net. Ah, ja. Ze zeggen, het is geen appel. Het is bereikt.